gebleven is in Bijbelstudies en misschien nog wel veel meer over gediscussieerd is. Maar gelukkig kunnen wij gebruik maken van die Griekse concordante tekst, die Griekse vertaling, die de woorden, die Griekse woorden, eenduidig en op een consequente manier weergeeft. Nou, daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Natuurlijk is het zo dat er een lijn is in de avonden die gehouden is en deze laatste avond. Een lijn die begon met de eerste avond, toen Andries startte met het onderwerp het Koninkrijk. Een lijn die door de avonden heen doorloopt tot deze laatste avond. En ik hoop, als u straks de zaal verlaat, dat die lijn over het onderwerp van het Koninkrijk bij u, ja, dat u dat te pakken heeft. Dat u dat misschien in simpele woorden zou kunnen uitleggen. Hè? Als u met iemand in gesprek raakt over dat onderwerp, het Koninkrijk, of u leest een studie erover, dat u dan bij uzelf denkt van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Het Koninkrijk, het Oude Testament, het Koninkrijk, het Nieuwe Testament, in de Evangeliën, in het boek Handelingen, in de brieven van de apostel Paulus. Nou, dat zou toch wel fijn zijn, hè, als u dat die lijn te pakken krijgt over het Koninkrijk. Daarom denk ik dat het ook van belang is, voordat we met ons laatste onderwerp gaan beginnen, dat ik straks even in het kort, dat is maar heel kort, samenvat wat er nou die afgelopen vier avonden gedaan is, verteld is. Nog even een overzicht, hè, van wat is er nou tot nu toe behandeld. Nou, Andries is begonnen, zoals ik zei. De studie van Andries, twee avonden. Ja, u kunt met de sheets kunt u meedraaien. Ziet u precies waar we zijn. Andries heeft twee avonden het gedaan over het Koninkrijk in het Oude Testament. In de Hebreeuwse tekst. Het Oude Testament is hoofdzakelijk in het Hebreeuws geschreven. Daarna een studie van Daten, twee avonden. Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament, in de Griekse tekst. En vanavond de afsluiting over het Koninkrijk in de brieven van de apostel Paulus. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan bidden, want we hebben Gods leiding hard nodig vanavond. Zullen we dat doen met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we zo'n tijdstip, zo'n moment kunnen hebben om bij elkaar te zijn. Als leden van het lichaam van Christus, Vader, die u al 2000 jaar aan het uitroepen bent. Vader, dat we als leden van deze plaatselijke gemeente, Ebenezer, bij elkaar kunnen komen om vanavond na te denken over het onderwerp het Koninkrijk. En er zijn inmiddels al vier avonden geweest, Vader, en u heeft ons rijk gezegend met die avonden. Vader, dank u wel daarvoor. Vader, en wilt u ook de leiding nemen, Vader, over deze avond? Over datgene wat we lezen en wat we overdenken. Vader, wilt u die de bron bent van alle wijsheid, ons wijsheid geven, Vader, om uw woord te verstaan. Vader, dank u wel dat u zo'n geweldig plan heeft van tijdperken, Vader, waarin ieder mens past. Vader, en u kiest uw instrumenten uit om dat plan uit te werken. Vader, dank u wel dat u ons daar inzicht in wil geven. Vader, dat wij mogen doordringen in de hoogste hoogte, Vader, in dat plan van tijdperken. Vader, want wie zijn wij? Vader, maar we mogen ons verootmoedigen voor uw aangezicht. En we zijn nochtans zonen van u, Vader. U heeft ons zo gemaakt in zo'n hoge positie. We zijn familie van u. Vader, en u plaatst ons in dit leven hier op aarde. In de dingen die we meemaken. Vader, dat is allemaal een les voor de dingen die we straks gaan doen. Die bediening die u gereed heeft, Vader, voor de Ecclesia, het lichaam van Christus. Vader, zo bent u met ons en met degene die nu ook op afstand meeluistert. Dank u wel dat dat mogelijk is. Dank u wel, Vader, voor alles wat u ons geeft. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik dacht, toen ik deze avond aan het voorbereiden was, dacht ik, laat ik nou bij het begin beginnen deze avond. Het is niet logisch om bij het einde te beginnen. op een avond. Maar het is logisch om bij het begin te beginnen. Wat is het begin van alles? Het begin van alles is dat God een plan aan het uitvoeren is van tijden. Tijdperken. Wereldtijdperken. Eonen. En dat plan is God aan het uitvoeren door zijn Zoon. Christus Jezus, onze Heer. Als je de schrift goed bestudeert, dan kom je erachter dat God een plan aan het uitvoeren is van 5 tijdperken. 5 eonen. Laten we het eens even lezen. Waar staat dat ook alweer? Efeze 3, vers 10 en 11. Dit is trouwens de enige tekst in heel de schrift waar melding wordt gemaakt over Gods plan van tijdperken. Er staat in vers 10, opdat nu door de uitgeroepen gemeente, dat is de Ecclesia, staat daar, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Vers 11, in overeenstemming met het voornemen, prothesis staat daar in het Grieks, het plan van de eonen, dat hij, God, uitvoert in Christus Jezus, onze Heer. Nou, wat kunnen we leren uit deze tekst? Dat God een plan van eonen aan het uitvoeren is. En dat plan is hij aan het uitvoeren door zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer. Gelukkig is God geen eeuwig plan aan het uitvoeren of een eeuwig voornemen. He, als u uw NBG-tekst leest, dan staat daar een eeuwig plan of een eeuwig voornemen. Als God bezig is met een eeuwig plan of een eeuwig voornemen, dan zou God dus bezig zijn met een plan wat maar eeuwig aan het duren is. Dat plan van hen zou dus nooit aan een einde kunnen komen. Zou nooit een voltooiing kunnen hebben, omdat het maar eeuwig aan de gang is. God is altijd dan bezig met dat plan, wat hij aan het uitvoeren is. Dat is een afschuwelijke gedachte. Een eeuwig voornemen. Dan zou eigenlijk dat doel van dat eeuwig plan nooit naar voren kunnen komen, omdat dat plan maar eeuwig doorloopt. De schepping, de schepselen en God zouden dan nooit van de vruchten kunnen proeven die dat plan van hem uitwerkt, omdat het eeuwig doorloopt. Nou, gelukkig niet, hè? Gelukkig staat dat niet in de Griekse tekst. Maar gelukkig staat er dat God een plan van tijdperken, van eonen aan het uitvoeren is. En zoals iedere eon een begin en een einde kent, zo ook dat grote plan van God van 5 tijdperken. Kende een begin in het verleden en zal een heerlijke voltooiing kennen aan het einde. Als hij zal zijn alles in allen. Wat zien we nog meer in deze tekst? We zien dat dat plan van eonen dat God uitvoert, dat daarin 2 hoofdrolspelers zijn. De hoofdrolspeler is natuurlijk de Zoon, om wie alles draait. God voert zijn plan uit door zijn Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Maar er is nog een hoofdrolspeler in dit plan. En dat staat in vers 10. Dat is de uitgeroepen gemeente. Dat bent u, dat ben ik, dat zijn wij. En al die leden van het lichaam van Christus die God al in 2000 jaar aan het uitroepen is. Nou, wat voor hoofdrol spelen wij dan in dat plan van God van tijdperken? Nou, dat staat in de tekst. Opdat nu, dat doen we nu al, hè. Opdat nu door de Ecclesia aan de hoogste van het universum, de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Wij zijn door God als instrument uitgekozen om Gods veelvuldige wijsheid te openbaren, te midden van de hemelingen, aan de hoogste van het universum. Nou, door deze 2 hoofdrolspelers, door de Zoon en door de Ecclesia, zal elk schepsel gebracht worden onder de heerschappij van Christus. Fantastisch, hè, is dat. Fantastisch dat. Nou, God voert een plan van eonen uit. En God heeft bepaald dat er in dit plan van eonen koninkrijken nodig zijn. Koninkrijken, dat er heerschappij nodig is. Hetzelfde, ongeveer hetzelfde Griekse woord. Hè? Koninkrijken, heerschappij. God heeft bepaald dat er in dit plan van eonen koninkrijken nodig zijn. Koninkrijken op aarde en koninkrijken in de hemel. Waarom zou God dat nou zo bepaald hebben? Heeft iemand een idee in de zaal? Waarom heeft God nou bepaald dat er in dat plan van hem, van tijdperken, dat er koninkrijken nodig zijn? Heerschappij.
Ordening,
dat werkt het uit. Ja, absoluut. Ja. Nou, zolang er weerstand en koppigheid is in de schepping, is er heerschappij nodig. Zijn er koninkrijken nodig. Zolang er weerstand en koppigheid is op de aarde, bij de aardbewoners, is er een koninkrijk, is er heerschappij nodig om die koppigheid en weerstand om te zetten in verootmoediging tot God de Vader. Zolang er weerstand en heerschappij is in de hemelen, is er een heerschappij, is er een koninkrijk nodig om die koppigheid en weerstand om te zetten in verootmoediging aan God de Vader. Koninkrijken zijn nodig om weerstand en koppigheid om te zetten in een vrijwillige onderschikking aan God de Vader. En als dat uit het universum verdwenen is, weerstand en koppigheid, als elk schepsel is omgevormd tot een vrijwillige onderschikking aan God de Vader, dan kan je zeggen is heerschappij eigenlijk niet meer nodig. Want dan is alle weerstand en koppigheid verdwenen uit het universum. Elk schepsel zal zich in verootmoediging, in een vrijwillige onderschikking, onderschikken aan de Zoon en aan God de Vader. En dan is eigenlijk dat koninkrijk, heerschappij is niet meer nodig. Hè? Dat is het punt van de voltooiing. De voltooiing van Gods plan, dat gaat daar gebeuren. En dan komen we gelijk al terecht in het stuk van ons jaarthema van 2014. En dit is eigenlijk al de eerste tekst over het koninkrijk in de brieven van de apostel Paulus. Nou, wat staat daar? Er staat daarna het einde. Eigenlijk staat er daarna de voltooiing. Wanneer hij, dat is Gods zoon, het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij, de zoon, moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Nou, tot wanneer heerst de zoon? Tot wanneer heerst hij als koning? Totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Totdat elk schepsel is gebracht onder het hoofd van het universum. Dat is Christus. Totdat elk schepsel tot het besef is gekomen dat hij Heer is. En dan heb je die vrijwillige onderschikking van elk schepsel aan God de Vader. En dan kan de Zoon zijn heerschappij overdragen aan God de Vader. Want dan is zijn functie van heerser is volledig geslaagd. Is volledig vervuld. Dus dan kan hij zijn koningschap, zijn heerschappij, aan God de Vader overdragen. En hij draagt het dan aan God de Vader over, wat al een hint is hè, voor ons. Want wat zal dan blijven bestaan, als God zal zijn alles in allen? Dan zal de heerschappij van de Zoon zal ophouden. Maar de heerschappij van God de Vader zal doorgaan. God zal dan als een vader zorgen voor al zijn schepselen, zoals een vader zorgt voor zijn kinderen. Dat zal blijven bestaan. Dat zal fantastisch zijn. Nou, dat gebeurt dus aan het eind van dat plan van God van tijdperken. Dan heeft de Zoon heeft alles volbracht. Zijn heerschappij is zo succesvol dat elk schepsel zich zal onderschikken aan de Zoon, aan de heerser van het heelal. Nou heeft God ook bepaald dat er in dat plan van hem van tijdperken er een aardse kant is aan dat plan en een hemelse kant. En nu zitten we midden in de Bijbelstudie die Andries gegeven heeft. In de Bijbelstudie van Andries zat deze sheet. En dat is een geweldige sheet. Want wat ziet u hier? U ziet hier op de sheet een foto van een stuk land. Een stuk doorland. Een stuk woestijn. Ik weet het niet. En in de verte gaat dat land over in een stuk water. En je ziet ook dat het water aan de horizon hier overgaat in de hemel. Nou, deze foto laat zien eigenlijk de aardse kant van Gods plan, van tijdperken, en de hemelse kant. De aardse kant, de onderste helft van de dia, en de hemelse kant, de bovenste helft van de dia. En tijdens de studieavonden van Andries zijn we eigenlijk hoofdzakelijk bezig geweest met de onderste helft van de dia. De aardse kant van Gods plan van tijdperken. Want wat hebben we gedaan? We zijn bezig geweest met het Oude Testament en we hebben gelezen over menselijke koninkrijken. Het koninkrijk van David, het koninkrijk van Salomo. Maar ook hebben we nagedacht over dat beloofde koninkrijk, wat aan het volk was beloofd, volgens Daniël 2 vers 44. Er zou voor dat volk een koninkrijk komen, waarvan het bestuur vanuit de hemel op aarde zou komen. En daarin zouden zij een volk zijn van koningen en priesters. Nou, allemaal heeft dat betrekking op de onderste helft van de dia. De aardse kant van Gods plan van tijdperken. Dan zijn we ook nog twee avonden bezig geweest met de studie die data gegeven heeft. Nou, en daar hebben we kunnen zien, kunnen nadenken over het begrip het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God. Weet u het nog? Wat is het koninkrijk der hemelen? Nou, daar zijn we net al even mee bezig geweest. Dat is dat koninkrijk wat gaat komen in de toekomst voor het volk van Israël. Waarvan het bestuur vanuit de hemel op de aarde komt. Christus zal vanuit de hemel zijn voeten zetten op de Olijfberg. En zal dan heersen in dat koninkrijk. Maar die heerschappij, dat zal een gedelegeerde heerschappij zijn. Want Christus zal zijn heerschappij delegeren aan dat volk, het volk Israël. En dat koninkrijk, dat aardse koninkrijk, dat koninkrijk der hemelen, waarvan het bestuur uit de hemel hier op aarde komt, dat zal alle menselijke koninkrijken omverwerpen, vernietigen. En er zal dan sprake zijn van een afgedwongen onderschikking. Weet u het nog? Christus zal regeren in dat koninkrijk met een ijzeren roede. En de heidenvolken die moeten gehoorzamen aan die heerschappij van Christus. Nou, dan heb je het allemaal over de aardse kant van dat plan van God van tijdperken. Het thema is een koninkrijk wat komt straks hier op aarde. Het principe is heerschappij, een gedelegeerde heerschappij. Het volk zal koningen en priesters zijn in dat volk. In dat koninkrijk. Het einddoel is het herstel van de aarde. Het instrument is Israël. Die als middelaar door God wordt ingezet. Om zijn regering op aarde te vestigen. En de andere natieën zullen gehoed worden. Maar Christus zal regeren met een ijzeren roede. Er zal sprake zijn van een afgedwongen onderschikking. Nou, dat koninkrijk der hemelen vind je alleen maar in het evangelie wat Matthäus brengt. Wat Matthäus beschrijft. Omdat Matthäus Jezus beschrijft als de koning van de Joden. En daarom vind je dat begrip weer terug in het evangelie van Matthäus. Nou, we praten dan over de onderste helft van de dia, de aardse kant van Gods plan van tijdperken. Dan hebben we ook nog nagedacht over het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is de heerschappij van God in iemands leven, in het leven van een gelovige. Is de heerschappij van God in het leven van een gelovige door de inwoning van zijn geest. De heerschappij van God in het leven van een gelovige Wat werkt dat uit? Dat werkt een vrijwillige onderschikking uit aan God de Vader. In het Koninkrijk der Hemelen is er nog sprake van een afgedwongen onderschikking, want Christus regeert met een ijzeren roede. De heidenvolken moeten gehoorzamen. Terwijl in het Koninkrijk van God, als God heerst in het leven van een gelovige, werkt dat een vrijwillige onderschikking uit aan God de Vader. Dat zijn zo die verschilletjes hè, die er zijn tussen het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God. En dat Koninkrijk van God, dat kan in grootte, in dimensie fluctueren. Weet je het nog, dat we dat behandeld hebben? Dat kan heel nauw zijn, het Koninkrijk van God, als je nadenkt over Gods heerschappij in het leven van één enkele gelovige. Dan kan het Koninkrijk van God heel nauw zijn. Maar het kan ook heel breed getrokken worden. Als je nadenkt over Gods heerschappij in het totale universum. In het leven van ieder schepsel. He, dan heb je het eigenlijk gelijk over de hele dia. He, als je praat over Gods heerschappij in het leven van elk schepsel. Hier op aarde en te midden van de hemelingen. Praat je eigenlijk over de hele dia. De aardse kant en de hemelse kant van dat plan van God van tijdperken. Kent u deze dia nog? Die kwam naar voren he, op die avond. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de hemelen zijn niet exact hetzelfde. Ze hebben wel alles met elkaar te maken, maar zijn niet exact hetzelfde. Het koninkrijk der hemelen gaat over een volk, gaat over de aarde. De grenzen van het koninkrijk der hemelen zijn de aarde en niet daarbuiten. Dat is dat koninkrijk der hemelen. Terwijl het koninkrijk van God omvat niet alleen het koninkrijk der hemelen, omvat niet alleen de aarde, maar is Gods heerschappij in het totale universum. Dus daarvan zijn de grenzen niet alleen de aarde, maar de grenzen zijn de grenzen van het universum. Dan praat je over het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God is natuurlijk op zijn grootst. Als God zal zijn, alles in allen. Dan zal God heersen in het leven van elk schepsel. Verder hebben we nog nagedacht op die tweede avond die data gegeven heeft, over het boek Handelingen. Weet u het nog? Het boek Handelingen wat niet het ontstaan van de kerk beschrijft, of het ontstaan van de Ecclesia of de gemeente, maar het boek Handelingen wat beschrijft het aanbieden van het koninkrijk aan het Joodse volk. En we hebben kunnen nadenken over dat Jezus aan Petrus de sleutels geeft om die deur van het koninkrijk te openen. En dat doet hij ook op de Pinksterdag. He, dan opent Petrus met zijn toespraak, opent hij de deur van het koninkrijk. En als we het boek Handelingen lezen, zien we dat het volk als geheel die deur niet binnengaan in het koninkrijk. Nou, en dan kunnen we ook lezen aan het eind van het boek Handelingen dat de apostel Paulus, als die in Rome zit, door een uitspraak van Jesaja die deur van het koninkrijk weer dicht doet. Nou, en dan breekt die verborgen periode aan, hè? Die verborgen periode die al 2000 jaar aan de gang is. He, die verborgen periode waarbij God de leden van het lichaam van Christus uitroept. Voor een hemelse bediening. Die periode is nog steeds aan de gang. De periode van genade. Nou, en dan zijn we toegekomen aan het onderwerp van vanavond. Hoe moeten we dat nou lezen, het begrip koninkrijk in de brieven van de apostel Paulus? Ik heb voor u even de vindplaatsen op de sheet gezet. En u ziet dat het koninkrijk van God, de vindplaatsen van het koninkrijk van God, dat zijn er een aantal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 stuks. Het koninkrijk van Christus van de vindplaatsen. En dan nog de term het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou stel ik voor dat we eerst vanavond de teksten doen van het koninkrijk van God en het koninkrijk van Christus. Dan pakken we eigenlijk de lijn weer op waar data is gestopt de vorige keer. En dat we na de koffiepauze in het kort gaan nadenken over het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En wat ik doe is dat ik iedere tekst laat ik even zien op een sheet. En natuurlijk kan je er maar in het kort wat over zeggen. Hè? Want als je het goed wil bekijken, moet je eigenlijk heel de context lezen, hè, van de tekst. Maar als we dat bij iedere tekst zouden doen, ja, dan zou deze Bijbelstudie veel te lang duren. Dan ben je nog wel een paar avonden kwijt. Dus gaan we even naar de eerste tekst. Dat is de tekst in Romeinen 14 vers 17. Ik heb steeds groot in het bovenaan de sheet gezet, Koninkrijk van God, in de brieven van de apostel Paulus. Nou, de eerste vindplaats die we bekijken is Romeinen 14 vers 17. Er staat in vers 17. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Als we gaan nadenken over het begrip het Koninkrijk Gods in de brieven van de apostel Paulus, dan moeten we de basisgedachte over dit Koninkrijk van God moeten we vasthouden. En wat is nou de basisgedachte over het Koninkrijk van God? De basisgedachte van het Koninkrijk van God is Gods heerschappij in het leven van een gelovige. Bedankt. De basisgedachte over het Koninkrijk van God is Gods heerschappij in het leven van een gelovige. En deze basisgedachte vinden we ook weer terug in vers 17 van Romeinen 14. Het Koninkrijk van God gaat niet over de letterlijke dingen om je lichaam in stand te houden. Het gaat niet over eten en drinken. Nee, het Koninkrijk van God gaat over rechtvaardigheid, over vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Gaat over de geestelijke dingen voor het geestelijk welzijn van een gelovige. Daar gaat het Koninkrijk van God over. Dat zijn de dingen die naar boven komen als God heerst in je leven. Wat komt er naar boven als God heerst in je leven? Nou, vrede, blijdschap en rechtvaardigheid door de Heilige Geest. Als God heerst in je leven. Dat gaat niet over de letterlijke dingen, eten en drinken, maar gaat over de geestelijke dingen voor het geestelijk welzijn van een gelovige. Dat wat naar boven komt als God heerst in je leven. Vrede, blijdschap en rechtvaardigheid. 1 Korinthe 4 vers 20, doch sommigen, zegt de apostel, hebben zich opgeblazen in de waan dat ik niet tot u zou komen. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord dier opgeblazenen, maar van hun kracht. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat door het evangelie, wat hij gebracht heeft, dat de Korintiërs dat hadden aangenomen. Maar wat was er nou gebeurd? Er waren sommigen in de gemeente die zich met woorden opliezen en zich daardoor stelden boven anderen in de gemeente. Hè? Paulus was daar geweest om het evangelie van God te brengen. En Paulus schrijft aan de Korintiërs, doe nou zoals ik, word imitators van mij. Dat schrijft hij aan de Korintiërs. Doe mij nou na. Zoals ik de Heere nadoe, doe mij nou na. Ga nou niet doen zoals sommige Korintiërs deden, die zichzelf opliezen met woorden en zich daardoor stelden boven anderen in de plaatselijke Korinthe-gemeente. Zo is het Koninkrijk van God toch niet. Als God heerst in je leven, dan ga je jezelf toch niet opblazen met woorden. En dan ga je jezelf toch niet stellen boven anderen in de gemeente. Dat ga je toch niet doen als God heerst in je leven. Nee, het Koninkrijk van God bestaat uit kracht, uit liefde en zachtmoedigheid. Dat zijn de elementen die naar boven komen. Als God heerst in je leven. Je gaat jezelf toch niet opblazen met woorden. Zodat je jezelf stelt boven anderen in de gemeente. Nou, daar gaat deze tekst over. 1 Korinthe 4, vers 20. 1 Korinthe 15, vers 47 tot 50. Daar zegt de apostel, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, de aardsen, hè, staat er eigenlijk in de Griekse tekst. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse met een hoofdletter dragen. Vers 50, dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zoals elk mens die uit Adam voorkomt, zijn aards beeld draagt, zo zullen ook alle nakomelingen van de tweede mens, van Christus, zijn hemels beeld dragen. Nou, we weten dat Christus, toen hij opstond uit de dood, had hij een lichaam van vlees en beender. En met dat lichaam was Jezus in staat om ineens een ruimte binnen te stappen, als de deuren gesloten waren. Nou, later kunnen we lezen dat als dit lichaam verheerlijkt is van de Zoon, dat hij opvaart naar de Vader en de hemelen door kan trekken. En nou met dat verheerlijk lichaam zit hij aan de rechter van Vader. Nou, nakomelingen van Adam met een lichaam van vlees en bloed kunnen dit niet. Wij, die nakomelingen zijn van Adam met dit aards lichaam wat we nu nog hebben, met vlees en bloed, kunnen niet de hemelen doortrekken met dit lichaam. Kunnen niet in die bediening te midden van de hemelingen gaan. Omdat we nog steeds zitten met dit aardse lichaam. Daarom moet dit aardse lichaam moet een hemels beeld gaan dragen. Moet een hemels lichaam worden. En dat gaat gebeuren. Als wij de Zoon tegemoet gaan in de lucht. Dan zal dit aardse lichaam veranderd worden. En zal een hemels lichaam aannemen. Wij zullen dat lichaam krijgen gelijk aan dat heerlijkheidslichaam van de Zoon. En als we dat lichaam hebben met dat hemelse beeld, dat hemelse lichaam, dat heerlijkheidslichaam, dan zijn we in staat om de hemelen te doorkruisen. En dan zijn we in staat om die bediening te midden van de hemelingen in te gaan. En dan kunnen we ook samen, kunnen we deel uitmaken van Gods heerschappij in het universum. Met dit lichaam van vlees en bloed kunnen we niet deelnemen in Gods heerschappij in het universum. En dadelijk wel, met dat verheerlijk lichaam wel. En weet u het nog, Gods heerschappij, hè, dat kan nauw zijn in het leven van een enkele gelovige, maar kan ook heel breed getrokken worden. Gods heerschappij in het totale universum. Kolossenzen 4, vers 10 en 11. Daar zegt Paulus, Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen, ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Nou, Paulus doet de groeten over van enige Joodse broeders die Paulus waren gevolgd tot in Rome. En Paulus schrijft over die Joodse broeders dat zij hem tot steun zijn geweest in zijn gevangenschap in Rome. En weet u, dit is een prachtig beeld, dit, wat Paulus hier schrijft. Want weet u wat hier aan het ontstaan is in Rome, in die tijd? Daar is al dat gezamenlijk lichaam van Christus aan het ontstaan. He, wat u kan lezen in Efeze 2, dat gezamenlijk lichaam van Christus, waarin Jood en Heiden op dezelfde plaats is gekomen. Want wat gebeurt hier? Die Joodse broeders waren Paulus niet alleen gevolgd tot in Rome, maar waren Paulus ook gevolgd in zijn evangelie. En daardoor waren zij deelnemers, deelhebbers geworden van dat gezamenlijk lichaam van Christus, waarin Jood en Heiden op dezelfde plaats is gekomen. Dat is hier al aan het ontstaan. Mooi is dat, hè? Nou, en ze waren natuurlijk ook deelnemers geworden van Gods heerschappij in hun leven. Van het koninkrijk van God. 1 Thessalonicenzen 2, vers 12. Daar zegt Paulus, gij zijt getuigen, en God hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk, bij ons, bij u, die gelooft, gedragen hebben. Gij weet trouwens hoe wij als een vader zijn eigen kinderen u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen godenwaardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Nou, Paulus was in Thessalonica geweest. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat toen hij het evangelie daar gebracht had, de Thessalonicenzen dit evangelie niet alleen in woord hadden aangenomen, maar in kracht van de Heilige Geest. En dat had de Thessalonicenzen gemaakt tot ware navolgers van de apostel en van de Here. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat hij als een vader zijn eigen kinderen, de Thessalonicenzen, had vertroost en bemoedigd. En dat had gemaakt dat in de harten van die Thessalonicenzen God was gaan heersen. Gods koninkrijk was manifest geworden in de harten van de Thessalonicenzen. En dat had de Thessalonicenzen gemaakt tot een voorbeeld in hun wandel voor geheel Achaïe en Macedonië. God was gaan heersen in het leven van de Thessalonicenzen door het evangelie wat Paulus had gebracht. Nou, je zou kunnen denken, als je dit leest, hè, 1 Thessalonicenzen, zo'n vroege brief van de apostel, als je dit leest, hè, zijn eigen koninkrijk, dan zou je nog kunnen denken van ja, misschien heeft Paulus het hier wel over dat aardse koninkrijk wat gaat komen. Maar nee, als je door gaat lezen in de Thessalonicenzen brief, kom je op een gegeven moment in hoofdstuk 4. En daar kunnen we lezen dat de Thessalonicenzen die in Christus waren gestorven, zouden worden opgewekt om samen de Here tegemoet te gaan in de lucht. Met andere woorden, Paulus bereidt de Thessalonicenzen al voor een hoger plan. In dat plan van God van tijdperken. Dat hogere plan, die bediening te midden van de hemelingen, wat hij in de Efezebrief volop openbaart. Daar worden de Thessalonicenzen al op voorbereid. Gaan we naar 2 Thessalonicenzen. Dan zegt de apostel, wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods, vanwege u, uw volharding en uw geloof, onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook lijdt. Paulus voegt hier een element eraan toe, en dat is dit, volharding. Dat voegt de apostel toe, volharding. Wat was er gebeurd? Paulus was daar geweest, in Thessalonica, en toen hij weg was gegaan uit die gemeente, was er op enig moment, waren er vervolgingen en verdrukkingen gekomen. In die gemeente. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen in zijn tweede brief, dat zij waren blijven staan onder die vervolgingen en verdrukkingen. Ze hadden het doorstaan. Ze waren volhardend geweest in de vervolgingen en verdrukkingen die op hun pad waren gekomen. Ze hadden volharding getoond. En Paulus koppelt die volharding aan dat ze waardig geacht zijn voor het koninkrijk van God. Wat wil dat nou zeggen? Ze hadden een stuk volharding getoond en daardoor waren ze waardig geacht voor dat koninkrijk van God. Ik kan dit eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van de volgende drie teksten. Dat is de tekst van Efeze 5, Galaten 5 en 1 Korinthe 6. Waar het gaat om de lotgenieting, om het meeheersen met Christus en met God in de komende eonen. Want daar slaat deze tekst eigenlijk ook op. Dat zijn de drie moeilijkste teksten. Daar heb ik ontzettend mee geworsteld met die drie teksten die we nu gaan lezen. Nou stel ik voor dat we eerst die teksten apart gaan lezen. En nadat we dat gedaan hebben, komt er een sheet waar ik de drie teksten onder elkaar heb gezet. Omdat het thema van die drie teksten hetzelfde is. Gaan we de teksten eerst apart lezen. 1 Korinthe 6. Daar staat, zoek nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij ongelovigen, maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Goeie les voor ons, hè? Dat is niet van deze tijd, wat Paulus hier schrijft. Hè, want we willen juist ons voordeel overal mee doen. We willen juist zoveel mogelijk eruit halen. Waarom leid je niet liever onrecht? Waarom laat je niet liever tekort doen? Daar kunnen we wat van leren, hè, voor deze tijd. Maar zelf doet gij onrecht en doet gij tekort. En dat aan broeders? Of weet gij niet dat onrechtvaardig het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet, hoereerders, afgodendieners, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En in de Griekse tekst staat er, zullen geen lotgenieting hebben in de koningsheerschappij van God. Dat staat er. En sommige uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God. Dit moet u even vasthouden. Zullen geen lotgenieting hebben in de koningsheerschappij van God. Gaan we naar de volgende tekst. Daar is het thema hetzelfde. Kijk maar. Openbaar nu zijn de werken van de breuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, sekten, afgunst, moord, roes en brasserijen en dergelijke. Waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat zij die zodanige dingen bedrijven, de koningsheerschappij van God niet als lotdeel zullen genieten. Hetzelfde thema, wat we ook konden lezen in 1 Korinthe 6. Efeze 5. Gaan we weer naar hetzelfde thema. Daar zegt de apostel, word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft. En zich ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God. Tot aangename geur. Allerlei hoererij en onreinheid echter of hebzucht, laat daarvan bij jullie zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn. Maar veel eer van dank. Want, en dan komt het, want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar zijn, lotgenieting heeft in de koningsheerschappij van Christus en van God. Nou hebben we de drie teksten apart gelezen. Nou zet ik ze onder elkaar. En dan geef ik deze sheet als titel. Geen, heel klein, om u niet af te schrikken. Geen lotgenieting in het meeregeren in de heerschappij van Christus en God. 1 Korinthe 6 hebben we gelezen. Onrechtvaardigen hebben geen lotgenieting in Gods heerschappij. Galaten 5. Werken van het vlees hebben geen lotgenieting in de heerschappij van God. Efeze 5. Afgodendienaars hebben geen lotgenieting in de koningsheerschappij van Christus en van God. Hetzelfde thema. Wat is het thema? Het thema is, als ik als gelovige bepaalde dingen doe. ik geen lotgenieting heb in het meeheersen met Christus en met God in de komende eonen. Dus als ik bepaalde dingen doe, zal ik in de komende eonen niet meeheersen met Christus en met God. In deze teksten gaat het niet, en nou moet u goed luisteren, gaat het niet om de lotgenieting van eonisch leven. Dat is totaal iets anders. In deze tekst gaat het niet over de lotgenieting, dus het leven van een gelovige in de komende twee eonen. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier in deze drie teksten om de lotgenieting van het meeregeren in de heerschappij van Christus en van God. Weet u, lotgenieting van eonisch leven, dus het leven van een gelovige in de komende twee eonen, staat in het evangelie wat de apostel Paulus brengt, nooit en te nimmer ter discussie. Ik zeg het nog een keer. Lotgenieting van eonisch leven, dus het leven van een gelovige in de komende twee eonen, staat in het evangelie wat de apostel Paulus brengt, nooit ter discussie. En is nooit een verdienste van eigen werken van een gelovige. En heeft alleen maar te maken met de openbaring van Gods overstijgende genade aan een gelovige. Daar heeft het mee te maken. Hoe zat dat ook alweer, hè? Dat lotgenieting van eonisch leven? Wel groot, wel lotgenieting van eonisch leven. Voor wie geldt dat? Voor iedere gelovige, voor iedere heilige die God van tevoren kende, bestemde, geroepen heeft, gerechtvaardigd heeft en verheerlijkt. Romeinen 8, vers 28 tot 30. Waar kan ik dat lezen? 2 Timotheüs 1, vers 8 tot 10. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij zijn gebondenen, maar leid samen kwaad met mij voor het evangelie, in overeenstemming met de kracht van God. En dan komt het die ons redt, ons allemaal redt, en ons allemaal roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken. He, als je de apostel Paulus gaat lezen, wordt het werken van een mens altijd uitgeschakeld. Fantastisch, hè, is dat. Niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn plan. Zijn plan zit erachter. En wat zit er nog meer achter? En de genade die ons allemaal, iedere gelovige, is gegeven in Christus Jezus. Voordat de tijden gingen lopen, voor eonische tijden. Maar nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze redder. Christus Jezus, die de dood buiten werking stelt en leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt. Iedere gelovige die God kende, bestende enzovoort, heeft leven in onverderfelijkheid. Straks in de komende eonen. Want het rantsoen van de zonde is dood, maar de genadevolle gift van God is eonisch leven in Christus Jezus. Eonisch leven van een gelovige staat nooit ter discussie in het evangelie wat de apostel Paulus brengt. We zijn allemaal om niet gerechtvaardigd uit Gods genade door de vrijkoping die is in Christus Jezus. Romeinen 3, vers 24. En daaraan gekoppeld is dat we dus allemaal lotgenieting hebben, zullen leven in de komende twee eonen. En we zullen allemaal Gods genade tonen te midden van de hemelingen. Iedere gelovige. En we zijn allemaal zonen van God. En daarom allemaal tot lofprijs van de heerlijkheid van Gods genade. Efeze 1, vers 4 en 5. Maar, en nu komt het dan maar. Nou ga ik terug naar de tekst. Maar, God heeft in de komende eonen gelovigen nodig, heiligen nodig, die geschikt zijn om samen met hem te regeren. Samen met hem mee te heersen in de komende twee eonen. Meeheersen? Over wat dan? Over de hemelingen. En niet iedere gelovige is geschikt voor die functie. Wie dan wel? Dat is die gelovige of die heilige die in hun aardse leven volharding hebben getoond. Volharding hebben getoond in het lijden, in verdrukkingen, in vervolgingen, in het kwaad wat hun overkomen is. Zoals de Thessalonicenzen hebben we net gelezen. Die waren volhardend geweest in hun verdrukkingen en vervolgingen. En Paulus koppelt eraan vast dat ze waardig waren voor dat koninkrijk van God. Ze zullen meeheersen straks, te midden van de hemelingen. God, alleen die mensen, die heiligen, die volharding hebben getoond, en die volharding geeft God natuurlijk ook, hè? Laat dat wel duidelijk zijn, geeft God ook in een mensenleven, dat een mens volhardend, een gelovige volhardend kan zijn. Maar die zullen meeheersen, die volhardend zijn geweest in hun leven. Maar we zullen allemaal, zullen we tot lofprijs zijn van de heerlijkheid van Gods genade. Laten we dat nou in onze oren knopen. Hè? We zullen allemaal leven en allemaal die bediening, die genade van God tonen. En allemaal tot lofprijs zijn van de heerlijkheid van zijn genade. Nou, Paulus gebruikt in die drie teksten die wij hebben gelezen, gebruikt hij een voorbeeld van hoe het ging met een Jood om dat aardse koninkrijk binnen te gaan. Was je als Jood volhardend in een vleeselijke wandel? Of in een onrechtvaardige wandel, of in afgodendienst, dan zou je dus niet leven, je zou die komende twee eonen in dat aardse koninkrijk niet meemaken. Maar voor ons niet, we hebben dat nou net gezien. We hebben net gezien dat eonisch leven niet ter discussie staat. Maar Paulus gebruikt dat als voorbeeld, als waarschuwing voor ons. Ben je nou als gelovige volhardend in een vleeselijke wandel? Ben je volhardend in een onrechtvaardige wandel? Of volhardend in een afgodendienst? Dan ben je dus niet geschikt voor die taak straks om mee te heersen met Christus en met God. Maar hou nou vast dat we allemaal zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van Gods genade. En dat we allemaal zullen leven in die komende twee eonen. En dat we allemaal Gods genade gaan tonen. Nou, Paulus brengt ook naar voren, hè, in de Korinthebrief en in de Efezebrief, maar jullie toch niet, hè? Jullie zijn toch niet zo, jullie hebben je toch afgewassen, jullie zijn geheiligd en gerechtvaardigd. Hè, en tegen de Efezen zegt hij, wandelt nou niet meer als kinderen van de duisternis, maar als kinderen van het licht. Hè, hebben we ook daarnet kunnen zien. Wel lotgenieting van eonisch leven. En enkele heiligen zijn geschikt voor die taak van het meeheersen met Christus en met God. Als je nou door een krenking overvallen wordt, ja, dat is moeilijk. Als je door een krenking overvallen wordt, dan zou je Galaten 6 vers 1 moeten lezen. Hè, daar staat dat als een broeder of een zuster door een krenking overvallen is, helpt dan die broeder of zuster op de rechte weg in een geest van zachtmoedigheid. He, dat is niet een volhardend wandelen in krenkingen, maar dat is incidenteel. Nou, ik dacht, ik zeg u dat ook nog even, moet u maar eens nalezen voor uzelf in Galaten 6 vers 1 wat de apostel daar zegt. Nou, als u nog wat meer wil weten over dat meeheersen, zou u ook nog 2 Timotheus 2 vers 11 en 12 kunnen lezen. Daar komt het ook naar voren toe. Die volharding en het meeheersen met Christus en met God. Als je nou gaat lezen in de brieven van de apostel Paulus, dan kan je lezen dat Paulus werd geroepen als apostel van de heidenvolken. En toen Paulus werd geroepen op de weg naar Damascus, toen God zijn zoon in hem openbaarde, ging Paulus niet direct terug naar zijn Joodse broeders in Jeruzalem. He, je kan lezen in de Galatenbrief dat hij eerst vertrekt naar Arabië. En als hij dan 3 jaar onderwezen is door de Here, dan pas en vertelt Petrus dat hij door God geroepen was als apostel van de heidenvolken. Nou, daarna gaat Paulus zijn reizen maken. Hij gaat naar Turkije, hij gaat naar Griekenland en dan komt hij terecht in Rome in gevangenschap. En pas daar, als hij gevangen zit in Rome, daar legt de apostel pas zijn complete evangelie neer in zijn gevangenschapsbrieven. de Efeze, Filippense en Colossensebrief. Over het lichaam van Christus, over Gods plan van tijdperken, over de bediening te midden van de hemelingen. Nou, als je nou de brieven van de apostel Paulus in tijdsvolgorde leest, dan kan je lezen in zijn brieven dat ook Paulus te maken had met een voortschrijdend inzicht. God openbaarde niet het complete evangelie in één keer, vlak nadat hij werd geroepen op de weg naar Damascus. Maar God wist op welk moment en wat de tijd was om wat te openbaren aan de apostel, beetje voor beetje. Zodat als hij in Rome zit, hij dan pas dat complete evangelie kan neerleggen. Waaraan niets meer hoeft toegevoegd te worden. Nou, dat is de Efeze, Filippense en Colossense brief. En natuurlijk de tweede brief aan de Timotheus, hè? Die schrijft hij daar ook. Lees ik even de laatste tekst voordat we koffie gaan drinken. Daarin geeft hij het aan in Colossense 1, vers 24 en 25. Nu verheug ik mij in mijn lijden te willen van jullie. En vul in zijn plaats, in mijn vlees aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus te willen van zijn lichaam. Dat is de uitgeroepen gemeente. Van haar werd ik een dienaar in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie. Om het woord van God compleet te maken. Dus als Paulus in Rome is, legt hij het complete evangelie, waaraan niets meer hoeft toegevoegd te worden, legt hij neer. In de Efeze, Filippense en Colosse. Wat heeft dat nou te maken met ons onderwerp over het koninkrijk? Zullen we straks zien, na de koffie. Ik stel voor dat we even 5 à 10 minuten koffie drinken en dan gaan we gauw weer verder.
Creator.
Ja, nou, we hebben kunnen zien over dat voortschrijdend inzicht van de apostel. Hè? Hij openbaart als hij in Rome is, pas dat complete evangelie. De Efeze, Filippense, Colossense en de tweede Timotheusbrief. Nou, dit voortschrijdend inzicht van de apostel Paulus komt in zijn brieven vooral naar voren als je gaat lezen in zijn brieven hoe de apostel langzaam afrekent met het vlees van een mens. In de eerste Korinthebrief en in de Romeinenbrief kan je nog lezen over vleeselijke belangen in een gemeente. Terwijl als de apostel de tweede brief schrijft aan de Korintiërs, rekent de apostel radicaal af met het vlees van de mens. Dat doet hij in drie punten. Daar staat 2 Korinthe 5, daar kan je het lezen. Daar zegt de apostel, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. He, Paulus spreekt hier over de mensheid. Hè? En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Paulus rekent in drie punten radicaal af met het vlees van een mens. En hoe doet hij dat? Nou, in de tekst staat het volgende, wat we daarnet gelezen hebben. Er staat, voortaan, van nu af aan, zijn degenen die leven, die Gods geest hebben ontvangen, wij, leven niet meer voor zichzelf, maar voor Christus. Voortaan zijn wij vertrouwd met niemand meer naar het vlees. En voortaan kennen wij zelfs Christus niet meer naar het vlees. Nou, dit zijn nou de drie punten voor ons, waarbij de oude mensheid, datgene wat begon bij Adam, door de apostel radicaal wordt afgebroken. In drie punten doet hij dat. Omdat Christus stierf voor allen, voor ieder mens, is ieder mens gestorven. En is in Gods ogen die hele oude mensheid, die begon bij Adam, gestorven. En mogen voortaan degene die nu al mogen leven, wij, die nu Gods geest hebben ontvangen, leven niet meer voor onszelf. We leven niet meer voor het hoofd van de oude mensheid, voor Adam. Maar wij die Gods geest hebben ontvangen, mogen nu leven voor het hoofd van de nieuwe mensheid, voor Christus. Paulus zegt, wij zijn een nieuwe schepping. En omdat we een nieuwe schepping zijn, leven we voortaan niet meer voor onszelf. Maar leven we voor het hoofd van de nieuwe mensheid, voor Christus. En voortaan kennen wij niemand meer naar het vlees. Ook onszelf kennen we naar het vlees niet meer. En voortaan kennen we zelfs Christus niet meer naar het vlees. We zijn een nieuwe schepping. En Paulus rekent in drie punten radicaal af met het vlees van een mens. Nou, als Paulus is gekomen tot dit geestelijk inzicht, wordt de deur voor hem geopend voor het brengen van het complete evangelie. Het complete evangelie wat hij neerlegt als hij gevangen zit in Rome. In de Efeze, Filippense en Colossense brief. En als je gaat lezen in die brieven, Efeze, Filippense en Colossense, dan zal je ontdekken dat de zegeningen die God geeft niet meer gericht zijn op het vlees van de mens, ook niet meer zijn gericht op de aarde, zoals gold voor de Jood, voor het aardse koninkrijk, maar dat de zegeningen die hij beschrijft, Gods zegeningen, uitsluitend geestelijke zegeningen zijn, gericht op te midden van de hemelingen, op onze hemelse bediening. Waar staat dat? Efeze 1 vers 3. Dit gaat Paulus openbaren nadat hij radicaal heeft afgerekend met het vlees van een mens. Dan zegt hij in dat complete evangelie wat hij neerlegt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen. Ziet u wel, geen lichamelijk, geen vleeselijke zegen, maar geestelijke zegen. Het zoonschap. We zijn familie van God. We zitten in dat gezamenlijke lichaam. Christus is het hoofd van het universum. Al die geestelijke zegeningen, die nu al voor ons zijn. Met iedere geestelijke zegen, niet gericht op de aarde, maar te midden van de hemelingen, in Christus. Dus nadat Paulus heeft afgerekend, radicaal, met het vlees van de mens, schakelt Paulus over in het complete evangelie wat hij neerlegt. Over geestelijke, de zegeningen die God geeft voor deze tijd, voor de leden van het lichaam van Christus, zijn uitsluitend geestelijke zegeningen, te midden van de hemelingen, gericht op de bediening die we straks zullen hebben. Begrijpt u nou, tegen deze achtergrond, van het radicaal afbreken van het vlees van de mens, en de geestelijke zegeningen die Paulus omschrijft voor ons, als lichaam van Christus, gericht op te midden van de hemelingen, dat als Paulus gaat schrijven over het koninkrijk, in die volkomenheidsbrieven, dat Paulus nooit een aards koninkrijk kan beschrijven voor ons, gericht op de aarde, gericht op zegeningen van het vlees van de mens. Dat kan niet! Omdat hij radicaal heeft gebroken met het vlees van de mens in 3 punten. Dus het koninkrijk, wat Paulus beschrijft in dat complete evangelie wat hij neerlegt in de Efeze, Filippense en Colossensebrief, kan daarom maar uitsluitend een geestelijk koninkrijk zijn, gericht op onze bediening, wat we straks gaan doen. Gericht op de Zoon van God. Gericht op Gods liefde. Dat is het koninkrijk wat hij beschrijft in zijn gevangenschapsbrieven, in die volkomenheidsbrieven. En dat beschrijft de apostel in Colossense 1, vers 12 en 13. Gaan we kijken naar het laatste begrip, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Daar schrijft de apostel in vers 12, gelijktijdig de Vader, met een hoofdletter, dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. En dan komt het. Die, hè, de Vader, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis. En ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als je deze tekst leest, dan zou je daarover 4 vragen kunnen stellen. Over dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Vraag 1. Wat is de betekenis van het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde? Vraag 2. Voor wie is dit koninkrijk dan bestemd? Vraag 3. Wat zijn de verschillen van dit koninkrijk met het toekomstige aardse koninkrijk der hemelen? Vraag 4. Zijn er nog overeenkomsten tussen dit geestelijke koninkrijk, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die gaat komen? Nou, dit zijn 4 vragen om u een beter inzicht te laten verkrijgen wat nou dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde inhoudt. Gaan we naar vraag 1. Vraag 1. Wat is de betekenis van het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde? Gaan we het opnieuw lezen. Er staat in vers 12. Gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt. Hè? Oh, daar word ik altijd zo blij van, hè, van die woorden. Die jullie bekwaam. Dus de Vader maakte de Colossenzen bekwaam. Weer als je de brieven van de apostel Paulus gaat lezen, wordt eigen werken uitgesloten, hè. De Vader maakt hun bekwaam, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Die, hè, de Vader, ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als je dit leest, dan zie je in 1 oogopslag dat het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde staat tegenover het volmachtsgebied van de duisternis. En het gaat hier in de tekst over het volmachtsgebied van de duisternis. He, er staat in het Grieks een lidwoord. He, het gaat hier niet over dat als de zon ondergaat en het wordt donker dat het duister is buiten. Nee, het gaat over het volmachtsgebied van de duisternis. He, dat is die woonplaats, die heerschappij van krachten en machten van de boosheid. Het volmachtsgebied van de duisternis. Nou is de heerser van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is de zoon van God. Die voert heerschappij in dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wie is nou de heerser van het volmachtsgebied van de duisternis? De Satan, de tegenstander. Die is de heerser van dat volmachtsgebied van de duisternis. En die gebruikt de krachten en machten van de boosheid als instrument om de mensen in de wereld te misleiden. En natuurlijk in het bijzonder de gelovigen. Weet u nog, die brandende pijlen die hij afschiet? Nou zegt de tekst dat de Vader jullie, hè, de Colossenzen, bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Hè, zo staat het licht van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde eigenlijk tegenover de duisternis van het volmachtsgebied van de tegenstander. En anno 2014 zijn wij door God gered uit het volmachtsgebied van de duisternis. En wat heeft God gedaan met ons? Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Weet u, dit is ontzagwekkend. Want weet u wat dit betekent? Dit betekent dat wij de eerste groep mensen zijn in de geschiedenis van de mensheid die door God gered zijn uit de macht van de tegenstander. Uit het volmachtsgebied, uit de heerschappij van de tegenstander. De tegenstander kan ons nog wel misleiden met zijn pijlen, maar we zijn niet meer in zijn macht. Want God heeft ons gered uit de heerschappij, uit de volmacht van de duisternis. Uit de heerschappij van de Satan. En wat heeft hij met ons gedaan? Hij heeft ons overgezet in de heerschappij van de zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Onder die heerschappij zijn wij nu. Ja, dat is ontzagwekkend. En we weten natuurlijk vanuit zijn plan dat dat volmachtsgebied van de duisternis, ja, dat gaat natuurlijk weg. Dat blijft niet bestaan. Want hij gaat alles in allen worden. Dat zit helemaal in zijn plan verweven. Nou, wij mogen zijn in dat geestelijke koninkrijk. Dit is geen aards koninkrijk. Dat is een geestelijk koninkrijk wat nu al is. Wij mogen zijn onder de heerschappij van de zoon van Gods liefde. En de rest van de mensheid, die zit nog onder de heerschappij van het volmachtsgebied van de duisternis. Voor wie is dit koninkrijk bestemd? Dit koninkrijk van de zoon van zijn liefde, vraag 2. Nou, ik heb u al gezegd, voor alle leden van het lichaam van Christus. Maar kunnen we dat ook bewijzen vanuit de tekst? Dan moeten we gaan kijken naar het adres van de Colossenzenbrief. Dan gaan we terug naar vers 1 tot 5 uit hoofdstuk 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colossen. Hey, zou je denken, hij adresseert de brief aan de heilige, hè, dat betekent op God gericht, en gelovige, God heeft hun geloof gegeven, broeders in Christus te Colossen. Hey, ze waren in Christus. Maar ik moet u zeggen dat de broeders en zusters in de eerste bruidsecclesia in de gemeente in Jeruzalem, die Joodse broeders en zusters, waren ook in Christus. Dus dit zegt nog niet alles over de groep waarnaar Paulus schrijft over de Colossenzen. Wat we wel weten is dat ze op God gericht waren en God had hun geloof gegeven. Laten we nou eens kijken in de tekst of Paulus die groep verder specificeert. En dat doet hij ook. Moet je kijken, gaan we verder lezen. Genade voor jullie En vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd biddend voor jullie. Horend over jullie geloof in Christus Jezus. Hey, maar dat is een goede aanwijzing. Want nou weten we iets over die broeders. Ze waren namelijk op God gericht. Ze hadden geloof, ze waren in Christus. En ze hadden geloof in Christus Jezus. In de verheerlijkte Heer. In de opgestaande, verheerlijkte Heer. Die nu zit aan de rechter van Vader. Die het hoofd is over het al. Dat geloof hadden ze in Christus Jezus. En dat specificeert die groep natuurlijk gelijk. En laten we eens kijken of hij nog verder die groep specificeert. Dat doet hij ook. Jullie geloof in Christus Jezus. En over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. En dan vers 5. Vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemel. Nou is het duidelijk hè, wie die groep waren. Dat waren broeders in Colosse. Die gericht waren op God. Die een geloof hadden in Christus Jezus. In de verheerlijkte Heer. En die een verwachting hadden. Gereserveerd in de hemelen. Zij hadden weet van die bediening te midden van de hemelingen. Ze hadden misschien ook de Efezebrief gelezen, die rondzendbrief, waarin staat dat die bediening te midden van de hemelingen voor al die leden van het lichaam van Christus is en ook voor ons. Nou, dat geeft een hele goede aanduiding hè, waarom het gaat, om wie het gaat in deze brief. En vanuit de Efezebrief mogen wij weten. Dat wij allemaal erbij horen, bij dat lichaam van Christus. Vraag 3. Kan je nou verschillen aanwijzen tussen dit geestelijke koninkrijk, wat nu al is, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, en met dat aardse toekomstige koninkrijk der hemelen? Nou, ik heb eventjes die twee koninkrijken naast elkaar gezet, zodat je in één oogopslag kan zien wat de verschillen zijn. Dat aardse koninkrijk der hemelen, wat beschreven wordt in Daniël 2, vers 44, is een aards koninkrijk. Dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde is een geestelijk koninkrijk. Punt 2. Dat koninkrijk der hemelen is een toekomstig koninkrijk voor het Joodse volk, voor de aarde. Waarin zij koningen en priesters zullen zijn. Hè, het is eigenlijk een Melchizedeks koninkrijk. Hè? Kent u die figuur nog, Melchizedek, uit Genesis? Die had een dubbele functie. Hè? Hij was priester en koning. Nou, zo zal dat ook zijn in dat toekomstige koninkrijk van het Joodse volk. Ze zullen koningen en priesters zijn. Nou, dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Is niet toekomstig. Nee, dat geldt nu. Niet voor het Joodse volk. Maar voor alle leden van het lichaam van Christus. Gericht op te midden van de hemelingen. Punt 3. Je kan lezen in Daniël 2 vers 44. Dat als die steen loskomt. Dan rolt hij naar beneden. Hij vernietigt dat hele beeld. En die steen wordt een berg. Een heerschappij. Nou. Dat betekent dat alle menselijke heerschappij wordt vernietigd als dat koninkrijk realiteit wordt hier op aarde. De aarde is dan verlost van alle menselijke heerschappij onder de regering van Christus. Maar wat geldt voor ons? Wij onderschikken ons nu nog wel aan menselijke heerschappij. Voor ons geldt dat niet. Wij zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Maar moeten ons nog onderschikken aan de menselijke heerschappij die God in deze tijd gegeven heeft. Als u 180 rijdt op de Rijksweg, nou echt dat u uw rijbewijs kwijt bent of een flinke boete heeft. Romeinen 13, wij moeten nog gehoorzamen aan menselijke heerschappij. Maar wij zijn nu al wel verlost van de macht van de duisternis, van de macht van de tegenstander. Misschien zijn er nog wel meer verschillen hoor. Dat zou best kunnen. Wat zijn nou, kijk, we hebben net gelezen, wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 hè, staat dat, wij zijn een nieuwe schepping. Is het nou zo dat omdat we nu al een nieuwe schepping zijn en we nu al deel uitmaken van dat geestelijke koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, zijn er dan overeenkomsten tussen dat wij nu al een nieuwe schepping zijn en die periode, die vijfde eon, die gaat komen naar die vierde eon, waarbij het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuw Jeruzalem, wat naar beneden komt, wat beschreven wordt aan het eind van het boek Openbaring. Zijn daar overeenkomsten mee? Ook weer tegenover elkaar gezet. Nou, wat kan je lezen in Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Je kan lezen dat God woont bij de mensen dan. God tabernakelt bij de mensen. Er is geen priesterschap meer in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Jood zal niet meer fungeren als priester tussen de mensen en God. Want God woont zelf bij de mensen. God tabernakelt bij de mensen. Nou, voor ons geldt dat nu al. God woont met zijn geest in ons hart. En daarom hebben wij directe toegang tot God de Vader. We mogen Abba Vader zeggen, we zijn zijn zonen. Dat geldt voor ons nu al. Tweede punt. De Zoon zal heersen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met een scepter van recht. In uw stencil staat nog een scepter van liefde. Dat moet u veranderen. Want dit is de verbeterde sheet. En dat is er doorheen geglipt. Daar moet staan scepter van rechtvaardigheid. Dat kan je lezen in Hebreeën 1 vers 8. Kan je dat lezen? Wat is er gebeurd? In die vierde eeuw, als dat aardse koninkrijk de hemelen realiteit wordt, als Christus 1000 jaar gaat regeren, heb ik al gezegd dat Christus dan zal regeren met een ijzeren roede. De heidenvolken moeten gehoorzamen. In dat tijdperk wat daarna komt, heeft Christus zijn ijzeren roede opgeborgen. En gaat hij heersen met de scepter, dat is zo'n koningsstaf, hè? Weet u wel, zo'n koningsstaf, wat je wel eens ziet op plaatjes. Met een scepter van rechtvaardigheid. En die scepter van rechtvaardigheid werkt liefde en verzoening uit. In dat tijdperk. Omdat in die vijfde eon, dat heeft te maken met het geheimenis van Gods wil, kan je lezen in Efeze 1 vers 10 en 11. Moet alles gebracht worden onder het hoofd van het universum, dat is Christus. En om zover te komen, zal in die vijfde eon liefde en verzoening de thema's zijn. In dat tijdperk. Om al die schepselen te brengen in verootmoediging aan God de Vader. In een vrijwillige onderschikking. Zodat elk schepsel ja zegt tegen die verzoening. En er een wederzijdse verzoening is van het al. Wij hebben al ja gezegd tegen die verzoening. En Gods liefde is al het fundament in ons leven. He, ik heb u wel eens gezegd, wat is nou het toppunt van verzoening? Dat is dat niets ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Dat geldt voor ons al. En dat zal dadelijk realiteit zijn in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, punt 3, hè, van, dat is een inkopper. Hè. God heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen in dat vijfde tijd. Dat zijn we nu al. Wij zijn nu al die nieuwe schepping. Wij slaan als het ware, ja, dat vierde tijdperk slaan we als het ware met z'n allen over. Want we zijn al een nieuwe schepping. Geweldig, hè? Geweldig. Nou, we zijn er bijna. Wat gebeurt er dan bij de voltooiing? Daar hebben we al bij stilgestaan. Hè? Als alles is gebracht onder de heerschappij van Christus. En die thema's van liefde en verzoening hebben gebracht dat elk schepsel zich vrijwillig onderschikt aan de Zoon. Elke knie zal buigen en elke tong zal zeggen, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dan hebben we al gezien dat de Zoon zijn heerschappij kan overdragen aan God de Vader. En dan zal God zijn alles in allen. Dan zal God als een vader zorgen voor al zijn schepselen. Voor al zijn kinderen. Dan zal er geen sprake meer zijn van een volk van Israël. Dan zal er geen sprake meer zijn van een aards koninkrijk. Er zal geen sprake meer zijn van een ecclesia, van een lichaam van Christus. Of een bediening te midden van de hemeling. Want God zal zijn alles in allen. He, dan zal de nadruk niet meer gelegd worden op heerschappij. Maar op de positie van al Gods kinderen. God zal zorgen voor zijn schepselen. Als een vader, als een liefdevolle vader. Die zorgt in liefde voor al zijn kinderen. Dat zal dan realiteit zijn. Als God zal zijn, alles in allen. En we zullen niet meer de functie hebben van het openbaren van iets. Want elk schepsel zal God volledig kennen. Want God zal alles zijn in ieder schepsel. Wat zit dat plan van God van tijdperken toch fantastisch in elkaar. Hè? Je kan het als mens zelf niet bedenken. Maar wat zit dat geweldig in elkaar. Met al die stappen die hij neemt tot dat einddoel. Dat hij alles in allen. Nou, wat nou zo bijzonder is. Hè, dat als de zoon zijn heerschappij overdraagt aan God de Vader. Dan hoeft de zoon van God niet meer Christus te zijn. Want zijn functie als de koning, de priester en de profeet. Heeft hij volledig met succes volbracht. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Vers 27. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Als alles is ondergeschikt aan de zoon, is de zoon de enige die uitgezonderd is. En wat gaat de zoon dan doen? Hij hoeft niet meer Christus te zijn. Zijn heerschappij kan hij overdragen. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon, hè, daar staat de zoon en niet Christus. De zoon van God hoeft dan geen Christus meer te zijn. Want hij heeft alles volbracht in al zijn functies. Hij is succesvol geslaagd. Want alles is aan zijn voeten onderworpen. En dan zal hij zelf, als de zoon van God, zal hij zichzelf aan God onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft, opdat God kan zijn alles in allen. Tot slot, voor deze avond, lees ik u een tekst voor uit 2 Timotheus 4, de laatste tekst over het koninkrijk. En u weet dat de tweede brief van Timotheus, dat zijn testament is, hè, zeggen we. Het is een testament, zijn laatste brief. En in die laatste brief draagt de apostel eigenlijk zijn geestelijk werk, draagt hij over aan zijn geestelijk kind, Timotheus. Ja. En in die brief spreekt de apostel over dat zijn aardse loopbaan voleindigd is. Eigenlijk kunnen we dat vanavond samen met hem meezeggen. Onze aardse loopbaan is voorbij. Voor ons wacht een bediening te midden van de hemelingen. En daar verlangt de apostel ook naar. Hè? Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar alle hebben mij in de steek gelaten. Het worden hun niet toegerekend. Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is. En al de heidenen haar hebben kunnen horen. En ik ben uit de mel van de leeuw verlost. En dan vers 18. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet. En behouden in zijn overhemels koninkrijk. Paulus verlangde naar die bediening te midden van de hemelingen. En behouden in zijn overhemels koninkrijk brengen. Hem, God, zij de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Amen. Tot zover.